onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 68, daarvan de versen 6 en 14. Psalm 68, de versen 6 en 14.
Yeah.
Geliefde, de schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. In de brief van Paulus aan de Galaten, daarvan het vierde hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 4. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon gezonden, uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. En zodan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van tevoren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren, en ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan, en gij weet dat ik door zwakheid des vlezes het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschieden hebt, gij niet veracht nog verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede alle tijd te ijveren is goed en niet alleenlijk. Als ik bij u tegenwoordig ben, mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u, Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende. Het welk is Hagar, want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië. En komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is onze aller moeder. Want er is geschreven, zijt vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs, toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Alzo ook nu, maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons hier wederom samengebracht. Maar het zal niet gaan over ons samen zijn. Het zal gaan over uw aanwezigheid. Want Heere, zonder u kunnen we niks doen. Zonder u kunnen we geen woord uitbrengen. En dat des geestes is. Open daartoe uw heilig woord. Door de bediening van uw lieve geest. Open daartoe de schriften. Want deze zijn het die van u getuigen. En lieve Heere, mochten we dat getuigenis in onze harten ontvangen. Zoals we hebben opgelezen, gelijk de apostel zegt. Dat die geest getuige in onze harten, het Abba Vader. O Heer, het is in onze dagen zo ver zoek. Het is in onze dagen zo ver weg. Omdat wij zo ver van u zijn afgeweken, lieve Heer. Wij hebben u de trotse nek toegekeerd. Maar gij hebt uw lieve zoon gezonden. Want gij zijt de mensheid en de duivel een eeuwigheid voor geweest. Want gij laat uw schepselen niet verloren gaan. Uw schepping. Niet verloren gaan, want gij hebt gezegd, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. En dat is de gerechtigheid van Christus, waardoor welke de aarde nog is. O Heere, mochten we uw aangezicht zoeken, dat we van dat huisgezin een levend lidmaat mochten worden door die nieuwe schepping. Door die herschepping des geestes, door de stemmen des zoons van God, want die ze gehoord hebben, die zullen leven. O Heere, gedenk al uw gane getrouwe knechten, die er nog mogen zijn, ook in onze tijd, ook in Nederland. Heere, de kerken hebben het af laten weten, maar gij hebt toch nog uw dienstknechten daarin. Zouden die dan nog aangegord mogen worden met kracht uit de hoge, opdat het woord nog mag uitgaan, kracht doen, opdat er nog zielen gebracht worden en getrokken mochten worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Geef dan oprechtheid op en onder de kansel, met de inleving van hetgeen de mens geworden is in Adam, en met een aanvaarding van de straf daarop. Want o lieve Heere, die zichzelf veroordeelt, die worden niet veroordeeld. En gelijk we zien ook zo heerlijk aan de moorden, bij de moordenaar aan het kruis. O mocht gij die genade verheerlijken. Want dat is de waarachtige bekering. Dat is het leven die welke gij hebt geopenbaard. Toen gij de zonde veroordeeld hebt aan het kruis. De zonde veroordeeld in het vlees aan het kruis. O Heere, mochten we daar de toepassing van ondervinden. Mochten we daar de toepassing van ontvangen. Van Jezus Christus en die gekruisigd. Want daarmee, met hem, kunnen we voor God bestaan. met de Heer Jezus Christus, dan zijn we geborgen voor tijd en eeuwigheid beide. En dan zijn we zijn eigendom, levende op zijn kosten, levende voor zijn verantwoordelijkheid, o Heere. Want de verantwoordelijkheid hebben we in het paradijs achtergelaten. Dat hebben we verzondigd tot de dood. En we zullen nooit door onze verantwoordelijkheid komen tot de kennis van Christus. Want dat ligt verzondigd, maar daar rekent gij de mens wel naar. Want Heere, gij hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen, in uw beeld, in gerechtigheid en heiligheid. En maar mochten we wederom tot die kennis gebracht worden, mochten we hersteld worden in het beeld Gods, door Christus, het welk is uw beeld, het uitgedrukte beeld uw zelfstandigheid, mocht gij u in hem heerlijk aan ons openbaren. Heere, gedenk de zieken, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde, mocht alle leed eens uitdrijven, tot hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. O lieve Heere, wat zoeken we toch dikwijls buiten u. We moeten erbij gebracht worden, we moeten hopeloos gemaakt worden, buiten hoop. Anders zullen we het altijd maar doen met die dienstbare zoon, met Ismaël. Maar gij zegt, werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de dienstbare zal niet erven met de zoon der vrije. O Heere, dat dan uw gerechtigheid geopenbaard mag worden, ook in deze morgen. Want indien de zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn, dat zegt gij in uw woord. En dat is de bevinding der heiligen. En met minder kan het niet, en meer hoeft niet. Heere, verheerlijk aan uw naam en kracht, dan zullen we vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen, opdat uw volk zich in u zou mogen verblijden, en opdat er weer de ware eenheid gevonden wordt, Heere, die in onze dagen zo ver te zoeken is, een eenheid ten koste van de waarheid. Dat is een eenheid uit de duivel, maar een eenheid waarvan gij zegt, ik wil dat ze één zijn. Dat is een eenheid des geestes, verankerd in het woord. O lieve Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Verheerlijk uw genade onder ons. En bevestigt hetgeen wat gij hebt gewrocht. En dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Geliefde, met de hulp des Heren wensen wij u te bepalen bij de tekstwoorden uit Genesis 21, daarvan de versen 9 en 10. Genesis 21, de versen 9 en 10, waar wij lezen: en Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende, en zeide tot Abraham: drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Tot zover de tekstwoorden. Geliefde, nadat het oordeel Gods over Sodom en Gomorra was voltrokken, is Abraham weggetrokken van de plaats des onheils en hij is met Sara, Hagar en Ismaël is die weggetrokken naar het land der Filistijnen. Want wij lezen in Genesis 20 het eerste vers: en Abram reisde vandaar naar het land van het zuiden. En hij woonde tussen Kades en tussen Sur. En hij verkeerde als een vreemdeling te Gerar. En waarschijnlijk is Abram in het Filistijnse Gerar gaan wonen, omdat hij geen dagelijkse herinnering aan die vreselijke sodomitische oordeelsplaats wilde hebben, maar ook omdat wij menen dat Abraham dacht dat Lot in en met Sodom omgekomen was. En op de plaats van Sodom en Gomorra, geliefde, daar ligt nu de Dode Zee, waarin geen levend wezen te vinden is en nooit gevonden zal worden. Dat is het oordeel over Sodom en Gomorra. En geliefde, Als u dat nou eens ingeleefd hebt, als we dat nou eens ingeleefd hebben, dan is het nog een wonder dat Nederland geen dode zee is. Dan is het een wonder dat Canada nog geen dode zee is. En maar dat is nog een roepstem opdat we ons zouden bekeren tot de Heere, die eeuwig leeft en zal zijn. En de eeuwigheid zal openbaren dat de Heere zich over Lot heeft ontfermd. Hoewel Lot God verzocht had door in Sodom te gaan wonen. En Lot wordt dan niet genoemd in de rij van de geloofshelden in Hebreeën 11. Maar Lot was wel een waar gelovige, een rechtvaardige. Van Lot lezen we niets meer in het boek Genesis. Hij is in de eenzaamheid gestorven. Maar Lot wordt nog wel genoemd en met ere in het Nieuwe Testament. Namelijk in de tweede Petrusbrief. En daar geeft een apostel Petrus een goed getuigenis van de rechtvaardige Lot. En plaatst hem alsnog in de rij der geloofshelden. En Lots naam staat immers geschreven in het boek des levens des lams, geliefde. En Lot mag nu de eeuwen, al eeuwen, de inhoud van Psalm 89 vers 8 beoefenen. Door u alleen. En Lot staat nu voor in de hemel, als we het zo eens mogen zeggen. Hij staat nu God eeuwig te loven en te prijzen, door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. En daarom is Lot zalig geworden, liefde. Door het welbehagen in Christus en anders nergens om. Maar geliefde Abraham was na de verwoesting van Sodom en Gomorra naar Gerar, naar het land van de Filistijnen getrokken, om daar als vreemdeling te verkeren. Ja, de ware gelovigen zijn vreemdelingen op deze wereld. En moeten menigmaal de Heere daarover aanroepen. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Weet ook, ben je ook een vreemdeling? Ben je ook een vreemdeling voor je familie? Ben je ook een vreemdeling in de kerk? Ben je ook een vreemdeling in deze wereld? Mijn geliefde Gods kinderen voelen zich op deze aarde niet meer thuis. Omdat zij een ander vaderland hebben te leren kennen. Ze hebben een ander vaderland leren kennen. En ook Abraham zocht een stad die fundamenten heeft. Wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Ja, Gods kinderen dolen en dwalen wat af in dit meesterd der ellende. En ze komen altijd zichzelf weer tegen als één klomp vlees. En geliefde vlees, dat valt zo bitter tegen. Dan heb je nergens rust, want het ergste reist altijd mee. En dat is het eigen ik. En daar is Abraham ook wel achter gekomen, want al die verhuizingen, ja, al die immigraties, dat zijn wel grote veranderingen, maar dat zijn geen wezenlijke verbeteringen, hoor. Nee. Een mens kan veel veranderingen ondergaan, ook op geestelijk gebied, maar een verandering is nog geen verbetering, een verandering is nog geen vernieuwing. Maar in het leven der kerk, er moet alles medewerken ten goede, ja. Ook dat Lot in Sodom gewoond heb, moest ook medewerken ten goede, ja. Maar geliefde, daaruit volgt, al die veranderingen, nog geen verbetering, dat volgt, daaruit volgt dat Abraham in het Filistijnse Gerar er niet veel beter aan toe was dan Lot in Sodom en Gomorra. Nou, wacht even. De Filistijnen kenden de Heere wel niet, want het waren maar heidenen. Maar ze waren toch nog niet zo ver gezonken als de inwoners van Sodom en Gomorra. De Filistijnen bedreven niet de schandelijke zonde van homofilie, zoals de inwoners van Sodom en Gomorra wel massaal bedreven hadden. En het oordeel der verwoesting is tot op de dag van vandaag nog niet aan de Filistijnen voltrokken, hoewel zij wel als de grootste vijanden van het volk Israël worden aangemerkt. Tot op de dag van vandaag. Maar geliefde, voor de Filistijnen liggen er nog beloftes. Want ook onder de Filistijnen heeft God zijn uitverkoren. En dat kunt u lezen in Psalm 87. De Palestijnse kwestie dus, ja. Ja, dat is een heet hangijzer, hè. Met name als gevolg van de vreselijke bemoeizucht van Amerika. Een bemoeizucht die op een totale mislukking is uitgelopen. En zal uitlopen. God zal zijn volk zelf bevestigen en schragen. Er komt geen Amerikaanse bemoeizucht aan te pas. Dus Israël en de Palestijnen, tussen Israël en de Palestijnen, er zal geen vrede zijn. Totdat de Joden als volk tot bekering komen en daar zal zoveel kracht van uitgaan, geliefde, dat er ook vele Palestijnen tot bekering zullen komen als gevolg van de bekering der Joden. Immers de Filistijn, de Tyriër, de Moor zullen onder Gods volk gevonden worden. Ja, uit alle volken, talen en natieën zal God de zijne toebrengen. En daar gebruikt de Heer zijn volk en knechten voor. Om het woord te brengen daar waar zijn uitverkorenen wonen. Ja, ik denk dat Abraham om die reden zoveel verhuisd is. Omdat God zijn woord bekend wil maken aan al de volken. Gods volk moet veel verhuizen, soms. Ja, niet altijd, soms. Een goddelijk doel. Dus Abraham kwam te Gerar en hij woonde al daar. En daar regeerde koning Abimelech over de Filistijnen. En Abrahams vrouw Sara en zijn vrouw en de dienstdoende Hagar, die waren met Abraham. En ook in het Filistijnse land woonde Abraham in tenten. Abraham, ja, het leven van de patriarchen is altijd eenvoudig geweest. Qua geld kon Abraham zich wel een paleis veroorloven. Maar Abraham heeft altijd in eenvoudige tenten geleefd. Hij wilde zijn pinnen niet te vast inslaan in deze wereld. Hij was op doorreis, hebben we al gezegd, naar de stad die fundamenten heeft. Abraham was op doorreis naar een beter vaderland. Een land vloeiende van melk en honing, geliefde. Een land waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Een land waar altijd wordt gezongen tot lof en prijs van de koning van dat land. Maar ook Abraham, die moest de raad des Heren uitdienen. En nog een beetje, hij moest nog een beetje lijden. Hij heeft verdrukking ondergaan om de waardij van de verworven gerechtigheid van Christus naar waarde weten te schatten. Daar ben je zomaar niet achter, hoor. Nee. Weet u wat Gods kinderen leren in de weg in de weg der heiligmaking? Dat de gerechtigheid van Christus altijd staat tegenover de zonde. En hoewel de zonde over Gods volk niet meer kan heersen, omdat zij niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade, struikelen zij in velen. Nou, daar kan Abraham u ook wel wat van vertellen. Maar in dat struikelen, geliefde, daar ligt niet het leven, hoor. Daar ligt de dood in. En dat is herhaalde inleving bij Gods ware volk. En juist daaruit blijkt dat er maar één gerechtigheid is die redt van de dood. En dat is de gerechtigheid van Christus. Gods volk leeft niet van doen en laten. En dat is het tegenwoordige verstandschristendom. Er moet alles gediscussieerd worden en beredeneerd worden met de ratio. Met de bedorven ratio van de mens. Maar Gods volk leeft niet van doen en laten, niet van discussie. Maar van het offer van Christus. Dat is het rustpunt voor het hart. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. En Gods volk struikelt zo menigmalen en daarom is het hen gegeven om te leunen op de stok en de staf van de gerechtigheid van Christus. En net als in Egypte is Abraham ook in Gerar gestruikeld en hij is te rade gegaan bij zijn eigen bedorven vlees en bloed. Maar vlees en bloed, geliefde, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Nee. Abrahams vlees, die rust in het graf, die is in het graf gegaan. Abraham heeft zijn vlees af mogen leggen. In het graf. Tot de wederopstanding alle dingen. Want het vlees is sterfelijk en het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Maar geliefde, nou is het eeuwige, onbegrijpelijke godswonder dat het woord is vlees geworden. En het vlees geworden woord, dat is het hart van het evangelie. Het vlees geworden woord heeft onsterfelijkheid aan de dag gelegd. Want Christus is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn door zijn opstanding uit de doden. En ook Abraham, de vader aller gelovigen, was totaal afhankelijk van de opstandingsdag, van de opstandingskracht van Christus, omdat hij in zichzelf enkel vlees was. Nou, Gods kinderen zijn enkel vlees, niet een beetje vlees, die zijn enkel vlees. Hoewel er werd gestorven, sterven ze alle dagen. En daarom zijn ze volledig afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Maar ja, in dat land van de Filistijnen, daar was geen vrezen gods. Ja, daar kon je op je klompen wel aanvoelen. En zo dat Abraham opnieuw bevreesd werd omtrent zijn veiligheid. Ja. Gods kinderen zitten dikwijls meer over zichzelf in de war als over een ander. En hier Abraham, die zat meer over zijn eigen veiligheid in de war dan over de veiligheid van Sara. En opnieuw noemt hij Sara zijn zuster. Nou, het liegen dat had de vader alle geloven in Egypte zeker nog niet goed afgeleerd. Want ook hier zegt hij tegen Sara: gij zijt mijn zuster. Waarom zei Abraham dit? Nou, geliefde, wel om dezelfde reden als in Egypte. Hè. Abraham was bang dat Abimelech hem zou doden vanwege Sara. Hè. Hij was bevreesd dat zij Sara zouden stelen vanwege haar schoonheid. En hem om die reden uit de weg zouden ruimen. Maar Abraham, hoor ik er een zeggen, de Heere had u toch in Egypte zo wonderlijk uitgeholpen. Toen Farao Sara tot een vrouw wilde nemen. Toen had de Heere Sara toch ook bewaard. Ondanks uw bedrog dat Sara uw zuster was. Ja. Ja, je zou toch zeggen, geliefde, dat Abraham, de vader gelovige, zijn les nou wel geleerd had. Maar Abraham valt in dezelfde zonde. En zondigt niet alleen tegen de wet, maar ook tegen de liefde. En dat is zo smartelijk, geliefde. Dan gaat Gods ware volk, die gaat er zo menigmaal wenende overheen. Als zij met Asaf in Gods heiligdom mogen blikken. En daar de Heer Jezus zien staan in hun plaats. Een Gods volk kan dus vallen in dezelfde zonde. Zelfs dikwijls. Dan weet je wat ze niet meer kunnen, geliefden. Weet je wat Gods volk niet meer kan? In de zonde leven. Nee. Omdat Christus de zonde veroordeeld heeft in zijn vlees aan het kruis. Want gij zijt niet onder de wet. De zonde zullen over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus de vader alle gelovigen, die valt in dezelfde zonde. Ja. Ja, Gods volk is het meest hardleerse volk op aarde. Ja, u gelooft het niet, hè? Maar het is toch de waarheid. Gods arme volk is tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En Gods volk is in beginsel wel oprecht gemaakt, maar het vlees is zo zwak. Zo zwak. Als God mij niet vasthoudt, val ik in elke kuil die er is. En geliefde, ik zou eens wat zeggen, je moet in vele kuilen vallen om te weten wat vrije genade is. Je moet in vele verzoekingen vallen om te weten dat God de getrouw is. Je moet er vele kunstgrepen voor gepleegd hebben om te weten dat God zijn belofte ten spijt van je onvruchtbaarheid heerlijk vervult. Heerlijk, ja heerlijk. En volk des Heren, u moet Christus verloochend hebben om nieuwelings te weten dat hij voor uw zonde betaald heeft. Ja, er is veel rechtzinnigheid in onze dagen. Maar waar is het berouw over de zonde? Die oude tante Lene, weet je wat die zei? De zonde staan God niet in de weg. Nee, want daar is bloed voor, daar is gerechtigheid voor. Maar geliefde, waar is het berouw over de zonde? Dat werkt geen antinomianerie. Absoluut niet. Maar heb u wel eens dat plekje gekregen naast die wenende Petrus vanwege de nooit aflatende liefde van Christus jegens een trouweloze hoop? Nee, daar heb je wel eens naast Petrus gezeten, geliefde. Of ga je daar als een rechtopstaande leviet en priester, ga je daar langs die Petrus heen. En als icoon zou je hem nog een trap geven. Maar ik zou je zeggen, geliefd, al stond de voorbidding van Christus niet garant voor mijn geloof, dan zou ik nooit meer geloven. Gezien op mijn ontelbare afmakingen en zonden tegen de liefde. En geliefd, ik zei vertellen, zondigen tegen de liefde, dat is bitterder dan de dood. Maar dat het lichaam der zonde, dat lichaam der zonde doet niks anders dan zondigen. Altijd en overal. En die het anders beweren zijn leugenprofeten. Je moet van Gods volk ten aanzien van de ware godzaligheid maar nooit een hoge pet op hebben, hoor. Want de meest geoefende in de genade beoefent slechts gebrekkig hetgeen hij in Christus volkomen is en heeft. Ik zal het nog een keer zeggen. De meest geoefende in de genade beoefent slechts in beginsel hetgeen hij in Christus volkomen is en heeft. Christus moet zelfs klagen over zijn discipelen als zijnde een ongelovige slacht. Nou ben je meer eens met die discipelen? Ongelovige slacht. Hij zegt, hoe lang zal ik u nog verdragen? En Christus vertrouwde zichzelf niet aan hen toe. Omdat hij alwetende was wat de mens is. Vreselijk. Mens is vreselijk goed. En op dat feit ziende moest het toch niet zo moeilijk zijn, geliefde, dat Gods ware volk in liefde met elkaar zou handelen en wandelen. Als je nou weet dat je enkel vlees bent, verrot vlees, dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om met verrot vlees te wandelen. Ja. Maar de praktijk bewijst dikwijls het tegenovergestelde. En met name in onze dagen overheerst de geest der verdachtmaking. En velen zijn erdoor beheerst. Ziekelijke geest, hoor. Een ziekelijke geest. Men stelt meer waarde in de leugenachtige reformedia dan in Gods waarheid, op en onder de kansel. Let er maar eens op. Je moet er maar eens op letten. Uw spraak maakt u openbaar. Maar Gods volk dat afhankelijk gemaakt is om alleen op de Heere te betrouwen. Ja, dat is een gelukkig volk. Vlees en bloed zijn zo bedriegelijk als het weerbericht. Maar alleen God is te getrouwen. Ook in het leven van Abraham. Want toen Abimelech Sarah had meegenomen. Ja, dat zat er natuurlijk dik in. Vanwege haar schoonheid. Hè, dan komt God Abimelech in een droom te waarschuwen. En wat zegt dan de Heere? Wat laat dan de Heere zien aan Abimelech? Dat hij een man des doods is. Als hij Sarah tot een vrouw zou nemen. En geliefde, hoe liep dat nu verder af? Nou, zonder Gods tussenkomst was het slecht afgelopen, zowel met Sarah als met Abraham. Maar Abraham en Sarah, kijk, daar komt het nou, hè. Die leefden op kosten van Christus. En ook voor zijn verantwoordelijkheid. Tegenwoordig wordt er, ja, staan de kranten bol van verantwoordelijkheid. Maar je wordt er misselijk van. Abraham en Sarah leefden op kosten van Christus. En voor zijn verantwoordelijkheid. Abraham die hoefde echt geen reisverzekering af te sluiten, hoor, om naar het Filistijnse land af te reizen. Nee. Maar dan toch een leugentje om beste. Gij zijt mijn zuster. Ja, dat is tot schaamte van Abraham. Hè? Want nadat de Heere Abimelech was verschenen in een droom, bewijst Abimelech aan de Heere zijn onschuld. Hè? Omdat hij niet wist dat Sarah de vrouw was van Abraham. Ja, Abimelech een wereldling, hè, was een wereldse koning, was oprecht. En Abraham, een kind van God, was onoprecht. Ja. De kinderen der wereld, geliefden, zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Dat zien we hier bij Abimelech en Abraham. Abimelech bewijst zijn onschuld, omdat Abraham onoprecht was geweest. En Abimelech was onschuldig door zijn onwetendheid. Hè? Dat wist de Heer ook. Maar toch maakt God Abimelech bekend dat hij een man des doods is als hij Sarah aanroert. Maar Sarah was een moeder in Israël. En de Heer stelt Sarah's eer veilig. Dat had Abraham moeten doen. Maar Abraham zat meer in de war over zijn eigen hachie dan over de eer van Sarah. En nou de lijn doortrekken. Wat zitten we tegenwoordig in over ons eigen hachie? Meer dan de ere gods. Dat zie je in de politiek, kerkelijk.
Men stelt alles veilig voor zichzelf. Ja. Ze hebben allemaal zo'n escapie, hè? Ja. In de politiek. Ja. Nou, Abraham zocht ook een escape. Gij zijt mijn zuster. Maar de Heere zegt, dat is een vrouw. Denk erom dat hij eraf blijft. Dus Abraham die kon nooit meer zeggen dat hij getrouw is geweest. Aan zijn huwelijksbelofte kon hij nooit meer zeggen. Maar hij kon wel zeggen dat God de getrouwe was. Dat kon hij wel zeggen. He, als Abraham van Gods wegen, van de waarheid omtrent Sara is overtuigd, dan gaat hij naar Abraham en neemt het hem zeer kwalijk, he, dat hij de waarheid omtrent Sara verdraaid had. He, door haar zijn zuster te noemen. En wat doet Abraham dan? Wat zegt hij tegen Abimelech? Wat is zijn excuus? Weet je wat Abraham zegt? Want ik dacht, alleen is de vreze Gods niet in deze plaats. He, zodat zij om mijn huisvrouw wil, zodat zij mij om mijn huisvrouw wil, zullen doden. Ja, er is geen godsvrees in deze plaats. Dan zou je je heden ten dagen nog moeten wonen. Hè? In dit licht. Aangezien er wel haast geen vreze Gods meer gevonden wordt. Maar waar moet je nou wonen? Gods volk heeft geen plaats in deze wereldse gewesten. Zul je het onthouden? Een vreemdeling geworden. Nergens thuis. Nergens welkom. Nee. Revo Nederland heeft zo zijn eigen zuiltjes opgericht. Het is allemaal advertentiereligie. Maar dat die zuiltjes zo lek zijn als een zeef wat de zonde betreft. Nou, dat is hoorbaar, leesbaar en zichtbaar. De liefde van velen zal verkouden, geliefde, met name in de kerken. Kerken zonder tucht zijn kerken zonder liefde. Daar kan er van alles mee door. Onder de vlag van verdraagzaamheid. Hè? En de orpas die worden meegenomen over de grens. Maar Gods volk kan niets doen onder de vlag van valse verdraagzaamheid. Want dan komt God hen tegen. Dat is altijd het kenmerk. Als God je niet meer tegenkomt. Als je je eigen verstrikt in de valse verdraagzaamheid. Dan mag je je staat nog wel eens nakijken. Dan geloof ik het niet meer. Als de bannen in het leger niet meer worden verdelgd. En de onbekeerde ouderlingen die vermenigvuldigen als onkruid op het veld. Dan kan er wel veel rechtzinnigheid aan de dag gelegd worden. Men kan daar wel de gedaante van godzaligheid tentoonspreiden, maar er zit geen kracht meer in. De kerken zijn krachteloos geworden, omdat er geen publiek getuigenis meer is. En als er geen profetie meer is, geliefde, dan wordt het volk letterlijk en geestelijk ontbloot. En daar is niet alleen de prediking debet aan. Het is een gevolg van het niet functioneren van de tucht. Kerkelijk Nederland zit dringend verlegen om een tempelreiniging. Zoals die door Christus werd uitgevoerd. De kerken zijn of bolwerken van entertainment. Of het zijn sanhedristische vergaderzalen. Waarin voor het levende kind en de getuigen van Christus geen plaats is. En wie het anders beweren... zijn leugenprofeten. Voor Abraham was er geen plaats in het beloofde land. En daarom trok hij af naar Gerar. Maar ook daar verkeerde hij met vrezen en beven. Want de vader alle gelovigen had zijn vertrouwen in God in Gerar afhankelijk gemaakt van de vreze Gods in die plaats. Vanwege zijn onvolkomen geloof. Je moet niet denken dat Abraham volkomen geweest is in zijn geloof. Maar hij had de vreze Gods. Hij had het vertrouwen in God afhankelijk gemaakt van de zwakte van zijn geloof. Abraham was echt geen grote gelovige. Nee, hij had een grote God. Gods volk heeft maar een geloof als een luciferdoosje. Maar ze hebben een grote God. En tegenwoordig hebben ze, ja, dan hebben ze een groot geloof en dan hebben ze een God als een luciferdoosje. Nee. En tot de nek toe verzekerd. Alles kennen, alles mag. Groot geloof. Ja. Maar God, zo klein als een luciferdoosje. Ze vertrouwen de Heer nog voor geen cent. In het leven der voorzienigheid. Maar geliefde, ook in Abrahams leven komt openbaar, hoewel hij de vader aller gelovigen genoemd wordt, en met recht. Niet om Abraham, maar vanwege het beloofde zaad. Hè? Maar er is geen licht zo helder, of er is wel een schaduwzijde aan te vinden. Hè? Behalve van het licht der wereld, daar is geen schaduwzijde aan te vinden. Christus is net zo licht aan de achterzijde als aan de voorzijde en de zijkant. Boven en onder. Dus enkel licht. En wij zijn enkel duisternis. Ja, Abraham was door God wel een vader van een menigte der volken genoemd. Hè? Maar niet vanwege Abraham, hè? Dat zeiden we reeds. Maar omwille van het beloofde zaad. Hè? Namelijk dat uit hem de beloofde Messias zou geboren worden. En om die reden had God Sarah zowel in Egypte als in Gerar bewaard. De eer bewaard. Niet omdat ze zo'n vroom mens was. Helemaal niet. Ze had immers gelachen om de belofte Gods. Maar God bewaart zijn zaad door de eer van Sarah te bewaren. God had Sarah niet bewaard om Abraham, maar om het beloofde zaad. En dwars door de onmogelijkheden raakte Sarah in verwachting en zij baarde een zoon. En ze noemden hem Isaac. Dat was het kind der beloftenis. Hoewel het kind met een kleine k. Hè? Want het beloofde zaad was niet Isaac, maar dat was het koningskind met een grote k. En weet u in welke weg nu die belofte, God nu die belofte ging vervullen? Dat Sarah in blijde verwachting was. Dan moet u eens goed op letten als Abraham gaat bidden voor het huis van Abimelech. Van Abimelech. Want wat was er gebeurd? God had al de baarmoeders toegesloten van het huis van Abimelech. Omwille van Sarah. Abrahams huisvrouw. En daar ligt een geestelijke les in verklaard, geliefde. Want weet u wanneer God zijn kinderen vruchtbaar maakt? Als ze aan de weet komen dat Christus gebeden heeft voor onvruchtbaren. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Gods volk gaat inleven dat zij zulke vijgenboom is. Die wel veel bladeren van eigen gerechtigheid bezitten. Maar nooit geen vruchten meer kunnen voortbrengen. Die goden aangenaam zijn. Ja, daar is Petrus ook achter gekomen. In de zaal van Caiaphas. Als een onvruchtbare. Als een godlogenaar. Maar juist voor de zulk heeft. Er staat de voorbeden van Christus gerand. Voor dat het geloof bij zijn kinderen niet ophoudt. En juist voor de onvruchtbare Sarah. Heeft God zijn belofte waargemaakt. Ja. Nou zijn er nog van die onvruchtbare in ons midden, geliefde. Zielen die alleen de dood kunnen braken. En zielen die erachter gekomen zijn dat zij zo onvruchtbaar zijn als kachelhout. Nou hoort hier het woord des Heren, dan mag ik u het evangelie verkondigen. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard heeft. Maak geschal met vrolijk gejuich. En juich die geen barensnood gehad heeft. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Dat is niet mijn evangelie. Dat is het evangelie van Christus. En in die weg heeft God Abraham doen uitbreken in menigte. Hè? Hoewel Abraham zo menigmaal heeft moeten inleven, uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. En daarom kon hij makkelijk bidden voor Abimelech. Hè? Om voor hem het oordeel Gods af te wenden. Dus als Abraham onvruchtbaar voor God geworden is, dan ontvangt hij van God vrucht om voor Sarah te bidden? Nee, om voor Abimelech te bidden. Het gebed voor je vijanden is de weg waarin de Heere Sarah en al zijn kinderen vruchtbaar maakt. Want als we verder lezen, dan staat er: Sarah werd daarna bevrucht. Nou, dat had ze niet voor mogelijk gehouden. Maar wat God belooft, doet hij. En Gods kinderen worden vruchtbaar als zij geen vruchten van zichzelf meer hebben. Kijk, dan wordt het een verloren zaak aan de kant van de mens. En dat is nu de weg om van God gewenste vruchten te ontvangen. Maar dan moeten wel zonde en de wettische vruchten uitgeworpen worden. Ja, zeg prediker, u zou het hebben over Hagar en Ismaël. Oh ja, dat is waar ook. Maar het was eerst nodig hè, om dit voorval uit het leven van Abraham u te vertellen. Om te weten wat Abraham nog voor valse vrucht had overgehouden. En daartoe behoorde ook Ismaël. Hè. Ja, want als het aan Abraham gelegen had, dan had hij Ismaël voor het kind der belofte gehouden. Ja, de Heere geeft zijn eer niet aan gesneden beelden, geliefde. En ook geeft hij zijn erfenis aan de zonen der dienstbaren, maar aan het kind der vrije. En dat betekent niet dat de Heere Ismaël wilde verderven, nee, maar hij heeft er zijn verbond niet mee opgericht. God had Isaac bestemd om aan hem zijn verbond te bevestigen. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Isaac, zo zeiden we reeds, was het zaad zelf niet, nee. Het was in hem genoemd. Ja. Isaac zelf is ook uit het beloofde zaad geboren. Terwijl dat zaad nog geboren moest worden in de tijd. Ja. Ja. Ja, dat is voor het verstand ondenkbaar. Maar voor het geloof zijn alle dingen mogelijk. Hè? In geestelijke zin zijn al Gods kinderen uit God geboren. En als Sarah Isaac gebaard heeft, dan gaat Sarah weer, ja, dan gaat ze weer lachen. Maar nou niet van ongeloof, maar van blijdschap. Over Gods trouw, over zijn eigen woord. Als u een voorwerp mag zijn van Gods trouw, dan ga je ook wel eens lachen. Maar dat is dan een lachen door de tranen van verwondering heen. Dan ga je Goden de eer geven. Want wat doet Sarah? Zij gaat God de eer geven die hij toekomt. Want ze zegt tegen Abraham, drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon Isaac niet erven. Abraham wilde de belofte door de werken der wet vervullen. Hè? Maar door de werken der wet, geliefde, zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Sarah heeft al haar eigen gemaakte vruchten prijs. Want door de werken der wet had ze een bastardzoon gekregen. Dat lijken mooie vruchten. Maar zulke vruchten worden niet rijp. Het zijn bittere vruchten. Bitterheid des geestes voor een begenadigde ziel. Ismaël was een ware plaag voor Isaac. En zat hem alle dagen dwars, waar hij maar kon. Je moet er maar op letten, vaders en moeders. Als er een kind in je gezin tot bekering komt, dan zal hij doorgaan geen gebrek hebben aan plaaggeesten in datzelfde gezin. Er is niks nieuws onder de zon. Voor Abraham viel het aanvankelijk moeilijk om Hagar en Ismaël weg te zenden, want vlees kan vlees niet missen. Nee. Maar dan gaat de Heere Abraham overtuigen van Sarah's gelijk. En dan doet Abraham het gewillig, want er staat toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar en die leggende op haar schouder. En ook gaf hij haar het kind en zond er weg. En dan gaan ze de woestijn in. De woestijn van Berseba in een dor en ja, een land dor en mat waar niemand lafenis kan krijgen. Want geliefde, wij hebben van het leven een woestijn gemaakt. Terwijl God ons in het paradijs gezet had, goed geschapen in het beeld Gods, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar we hebben onszelf van al die heerlijke gaven beroofd. En Hagar en Ismaël die krijgen nog een fles water mee. En dat is nog algemene genade, want we hebben geen recht op één druppel water. We hebben geen recht op één seconde leven. Heb je dat wel eens ingeleefd? God kan je zo wegnemen. Dan heb je niks te zeggen. Maar één fles water is in de woestijn. Ja, dat is gauw leeg, hè? Dat is gauw op. En Ismaël droogde dan ook snel uit. Het water der dienstbaren is geen levend water. Die fles die Abraham aan Hagar had meegegeven, was geen levend water. De wet heeft geen levendmakende kracht. De wet maakt de zonde levend. Maar de zondaar onder de wet moest sterven. Dat zou nog genade zijn. En Hagar lag haar zoon onder een struik, we weten de geschiedenis. En ze ging er zelf tegenover zitten, maar wel zo ver bij Ismaël vandaan dat zij hem niet zou zien sterven. Dat is geestelijk ook niet aan te zien hoor. Want als de mens de wets dood gaat sterven, geliefde, dat is niet om aan te zien. Dan moeten mensen terugtreden. Dan moet iedereen de kamer uit. Zoals we zien bij het dochtertje van Jairus. Want als de dood zijn intrede doet, dan moet de mens terugtreden. Behalve de mens Jezus. Want die wekt doden tot leven en goddelozen worden door hem gerechtvaardigd. Ja. En degenen die gestorven zijn, die hebben Christus tot hun bekering overgehouden. Is niet waar? Weet je wat Kolbrugge zegt? Mijn bekering ligt op Golgotha. Nou geliefd, als we dat kennen, dan is die dienstbare oude mens voorgoed verleden tijd. Hè? Want dan is de oude mens gestorven. En wat is dan de nieuwe mens? Dat is Christus voor ons. Zijn we zelf niet. Maar de zoon der dienstbare, die niet zal erven met de zoon der vrije, krijgt wel een belofte voor de tijd. Hè? Kreeg Kaan ook. Kaan kreeg ook een belofte van God. Een tijdelijke belofte. Namelijk dat hij niet door enig mens vermoord zou worden. En ook Hagar krijgt voor haar zoon Ismaël een tijdelijke belofte. God beloofde Hagar dat Ismaël een groot man zou worden. Hij zou hem tot een groot volk stellen. Ja, dat gebed van Abraham, hè? Dat Ismaël leven, ja, dat is toch verhoord geworden. Maar niet zoals Abraham het bedoeld had. Hè? Maar toch is dat gebed verhoord geworden. Want Ismaël hoefde nog niet te sterven. Dat Ismaël leven. Hij lag in de woestijn te sterven, maar hij hoefde toch niet te sterven. Want de engel Gods wees Hagar op een verborgen waterbron in de woestijn. Nou wel nu, volk des Heren. Als God aan Hagar een waterbron in de woestijn kan openbaren, zou God dan geen tafel voor u kunnen toerichten in de woestijn van het leven? De Heere geleidt zijn volk feilloos dwars door deze aardse woestijn naar het Jeruzalem dat boven is. Het welk is ons allermoeder. En we hebben het opgelezen in Galaten 4. In Galaten 4 vers 24 noemt Paulus Hagar en Sara voorbeelden van de twee verbonden. Dat is belangrijk om te weten. Niet met het verstand, maar geestelijk bedoel ik. Want het onderscheid tussen die twee verbonden is van levensbelang. In Galaten 4 vers 24... Dan wordt het woord allegoraumena gebruikt. En dat betekent dat de betreffende geschiedenis ook een andere beduiding heeft. Hè? Een geestelijke beduiding. Hè, dat Paulus Hagar en Sara voorbeelden van de twee verbonden noemt, dat heeft een geestelijke beduiding. Hè? Met de dienstbare Hagar wordt het werkverbond vergeleken. Hè? Doe dat en gij zult leven. En met Sara wordt het genadeverbond vergeleken. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. We zullen er eerst van zingen. En wel uit de 105e psalm. Psalm 105, de versen 4 en 5. Psalm 105, vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meldt zijn eer. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van de 105e psalm. Verbond zijn we begrepen. Daar kom je niet uit met een discussie hoor. Tegenwoordig dan publiceert het Reformatorisch Dagblad discussies van tussen allemaal dienstbare zonen. Hè? Ja. Ja. Maar daar kom je niet mee uit hoor. Nee, daar kom je mee in de dood uit. Want van nature zijn we in de greep van het verbond der werken. En zoals in de eerste wetgeving op de Sinaï werd geopenbaard onder de donder en de bliksem van de heiligheid des Heren. Of zijn we reeds in Christus, in het verbond der genade overgegaan, hè, waarvan David getuigt, hè, het eind van zijn leven. Dan zegt hij, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, hè, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. En voorzeker daarin is al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. En als wij Sarah nog een beetje in de hand willen houden, als wij Hagar nog een beetje in de hand willen houden, geliefde, dan zijn we een vijand van Christus. Zoals Ismaël, dat was die jegens Isaac. Want Ismaël was een vervolger, zeggen de kanttekenaren, jegens het kind der belofte. Ja. Hagar is de moeder van het Hagareense verzet tegen vrije genade. Hè? En u weet, de Hagarenen die woonden in het Overjordaans en stonden voortdurend de stam van Gad naar het leven. En dat was ook door vader Jacob voorzegd. Hè? Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Een bende Hagarenen zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. En Gad die ontving een bijzondere zegen. En die zegen is nog van kracht, want onder Gods volk bevinden zich nog Gadieten. En Gadieten wonen niet binnen de grenzen van het verbond, maar in het Overjordaanse. En daar voeren zij de krijg des Heren tegen de Hagarenen, net als Jefta. En want die Hagarenen, geliefden, die zijn nog springlevend, ook in onze dagen. En de Hagarenen hebben het altijd voorzien op het levende kind, om hem te benauwen, verdacht te maken, te belasteren, veranderen vrome woorden. Dan zeg je, nou die, dat is toch zo'n ontzettende vreselijke, bedrieglijke kerel. Ja. Dat hebben ze een verjeft ook gezegd. Hè. De zoon der dienstbaar is er altijd op uit om de zoon der vrije te belagen, te sarren, te vervolgen. En als die de kans zou krijgen, zou de zoon der dienstbare de zoon der vrije uit de weg ruimen. Want dat is de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het was voorzegd in het paradijs. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zult gij de kop vermorzelen, maar hij zal het de verzenen vermorzelen. Nou, die strijd is ook, in het leven openbaar gekomen tussen Ismaël en Isaac. Het is dezelfde strijd. En Gods woord leert dat de zoon der dienstbare te vinden is in de kerk. In de kerk. Ismaël was ook een verbondskind. Uitwendig. Hij droeg ook het teken van het verbond, want er was ook besneden. Maar toch was Ismaël met al zijn uitwendige voorrechten een zoon der dienstbaren. Onder de wet. Onder de toren Gods. Dus als wij nog door het verbond der werken zoeken zalig te worden, dan zullen wij ook van de erfenis verstoten worden, gelijk als Hagar en haar zoon. En dan leren ze dat Abraham door de werken, Adam in het paradijs door de werken zijn zaligheid moest verdienen. Nou, dat is echt niet zo. Dat is een grote misvatting. Abraham was zalig in het paradijs. Maar hij kon die zaligheid verliezen door ongehoorzaamheid. Maar hij hoefde niet, zeg maar, volgens een regel, geboden en verboden, hoefde hij de zaligheid te verdienen. Waar staat dat? Maar als wij door het verbonden werken, Adam is pas onder het verbonden werken gekomen nadat hij gezondigd heeft. Wij zijn in het verbonden werken geplaatst nadat we gezondigd hebben in het paradijs. Dat is onze eigen schuld. Daar heeft God ons niet in geplaatst. Daar hebben we onszelf in geplaatst. Moed en vrijwillig. Maar als wij door het verbonden werken zoeken zalig te worden, dan zullen wij ook van de erfenis verstoten worden, gelijk als Hagar en haar zoon. En dat zien we zelfs kerkelijk voltrekken. Nu zijn alle kerken die er zijn afgescheiden en van de erven der vaderen uitgesloten, omdat men het kinderbelofte heeft ingeruild voor de zoon der dienstbaren. U zegt, hoe bedoelt u dat? Wel, in de eerste plaats heeft men kerkelijk de erven der vaderen verkocht voor een schotel PKN-belofte. Dat had Naboth nog gedaan. Hoor. Naboth, u leest van Naboth in de Bijbel. Naboth kon die erven der vaderen aan Agab niet verkopen. Nog niet voor niks. Maar nu hebben de herstelden de kerkerven der vaderen er aangegeven om een schotel PKN-linzenmoes. En in de tweede plaats krijgen we er elk jaar honderden zonen der dienstbaren bij, omdat de kerken het afleggen van de belijdenis des geloofs hebben ingeruild voor een rationele toestemming van de waarheid. En dat heeft zijn weerslag gegeven in de gemeentes. Het geloof is ver te zoeken in de huidige kerken. Men roemt wel over geloof, maar de praktijk is er niet. De kracht is eruit. En ik zou je vertellen, geliefde, pro-life, de reformatorische verzekering pro, ja, het is toch verschrikkelijk om te zeggen. Maar de reformatorische verzekering pro-life en de farmaceutische industrie varen wel op de golven van het ongeloof der kerken. Maar al dat kerkelijke verbondsmatige is niks anders dan het ongeloofsgebed van Abraham. Dat is mijn leven voor uw aangezicht. Dat is de geloofsbelijdenis van de huidige kerken. Het wordt, ja, met een beroep op de drie formulieren. Maar er wordt eigenlijk gebeden, dat is me er leven voor uw aangezicht. Maar alleen de kinderen der vrije kunnen de belijdenis des geloofs, afleggen. En de zonen der dienstbaren kunnen dat niet. Ook al behoren zij uitwendig tot het verbond. Zonder waar geloof in Christus kun je geen belijdenis des geloofs afleggen. Dat is ten ene male onmogelijk. Maar het wordt wel gedaan, massaal, bij hopen zelfs. En men ligt er niet over wakker. Men ligt niet wakker over al dat Hagareense verzet toeneemt in het kwadraat. Tot in de kerkenraadsbank, ja, tot op en onder de kansel. De dienstmaagd en haar zoon worden niet meer uitgeworpen. Maar gekoesterd. Omdat men de vervulling van de doopbelofte verwacht van verrot vlees. Ik moet het wel radicaal zeggen, geliefde. Kan niet anders. U zegt, moeten dan de onbekeerde verbondskinderen de kerk uitgeworpen worden? Nou, dan verstaat u er niks van. Maar de onbekeerden moeten van het doen van belijdenis des geloofs en het heilig avondmaal des Heren uitgesloten worden. Omdat ze geen geloof hebben. Maar er wordt niks meer getoetst in onze dagen. En nu is de kerk feilbaar om te beoordelen wie geloof heeft, ja of nee. Maar men neemt niet eens de moeite om de belijdeniscategezanten af te vragen omtrent de hoop die in hen is. En weet je wat de vruchten daarvan zijn? Dat de zonen der dienstbaren, die vermenigvuldigden in het kwadraat. En die bezetten de kerkraadbanken. En gaat het me na? Hoor. Gaat het me na? komt wel openbaar op de kerkenraadsvergaderingen en op de gemeentevergaderingen. Dat de kerken tot de nok toe gevuld zijn met zonen der dienstbaren. Wij hopen worden die kinderen der dienstbaren ingezegend en ontvangen dan een kerkelijk recht om aan de heilige dis des verbonds toe te treden. En zo komen de bannen in het leger. Maar de kerken laten zich niet gezeggen, niet corrigeren en zijn nergens meer op aanspreekbaar. En die het anders beweert zijn leugenprofeten. De kerkelijke weg werkt niet. En dat hebt de Heer Jezus al voorzegd. Dat hebt de Heer Jezus al voorzegd. Ze roemen op de belijdenissen, maar ze hebben het huis des Heren gemaakt tot een huis van koophandel. Ze roemen op de wet, roemen op Mozes, maar het levende kind, daar is geen plek voor. Maar geliefde, op het oordeel der verharding volgt het oordeel der verwoesting. En dat oordeel is zich aan het voltrekken. Dat oordeel is zich al aan het voltrekken. Maar men komt niet tot de erkenning van Ikabod. Ikabod betekent de eer is weggevoerd. Dat is de ere Gods. En de ark werd weggevoerd door de Filistijnen en dat was een rechtvaardig oordeel Gods. Jegens de bannen in het leger. Maar God nam ook die bannen weg. Hofni en Pinas. Want als de kerk de tucht niet meer handhaaft, zal God het doen. Maar dan wel met dodelijk gevolg. Dan is een toren. De Heere zwijgt in zijn liefde over degene die zichzelf verdoemen. Maar over Hofni en Pinas spreekt God in zijn toren en doodt hen beiden. Dat oordeel Gods was een openbaring van Gods verbondswraak. En geliefde, ik vrees dat we niet ver meer zijn, niet ver meer verwijderd zijn van Gods verbondswraak over de zonde van land en volk. Maar was de oorzaak? Gods volk niet meer op de plek. Fijn ze met de godsdienst. Mekaar naar de ogen kijken. Adverteren met religie. We hebben in onze dagen een opwekking van religie. Dat is niks. Maar geliefde Eli mocht het oordeel mijnen en viel ermee aan Gods kant. En dat mocht Lot ook in Sodom doen. Hij wierp zich op dezelfde hoop als de Sodomieten. Maar God heeft Lot eruit gehaald. Hè? Dat is nou altijd een kenmerk. Die moordenaar aan het kruis, die gooide zich op dezelfde hoop als die andere moordenaar. En toen werd hij gered. Maar God heeft Lot uit Sodom gehaald, omdat hij aan zijn verbond wilde gedenken. Uit Lot is Moab geboren, en uit Moab is Rut geboren. En uit Rut is Obed geboren, en uit Obed is David geboren, en uit David is Christus geboren. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dus Hagar en Sarah, geliefde, zijn voorbeelden van de twee verbonden. Hagar wordt betrokken op de berg Sinaï, een berg die alleen maar de dienst bereid baarde. En van Sinaï loopt de lijn door naar Jeruzalem. Dat op de dag van vandaag in dienst bereid verkeert met de kinderen. Dat is de kerk. U zegt, maar waar blijft dan de zoon der vrije? Nou, dat is het Jeruzalem dat boven is. Waarvan Paulus zegt dat welk is onze allermoeder. En wie is die moeder? Dat is Sarah. Dat is de één heilige, algemene, christelijke kerk. De onvruchtbare. Maar de onvruchtbare plaats God in een huisgezin, gelijk geschreven is. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep. Gij die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan degene die de man heeft. En hier getuigt Paulus van de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. Sarah heeft het kind der beloftenis gebaard als een onvruchtbare. En Isaac was het kind der eenzame, maar hij is uitgebroken in menigte. U weet, Abraham moest naar de sterren kijken en zo zou zijn zaad zijn. En in Christus is dat een schare geliefde die niemand tellen kan. Nee. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Een maagd die geen man bekend heeft. Want door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. En het beloofde zaad is Christus. Daar is geen mannen te pas gekomen. Geen vleeselijke inspanning. Niet door kracht, maar door de Zere Geest. En aan de belofte in Christus is de erfenis der eeuwige zaligheid verbonden. Maar daarvan is de zoon der dienstbare uitgesloten. Zolang wij onder de wet verkeren, zijn we van de erfenis der zaligheid uitgesloten. Kun je nog zo vroom praten wat je wil. En dan kun je nog zo'n schip met religie aan de dag leggen. Met allemaal rijen met oudvaders. Maar daar kijkt God niet naar. Nee, dat is allemaal ballast. Want diegenen die onder de wet zijn, zijn onder de vloek. Want zoveel en als er uit de werken der wet zijn, zijn onder de vloek. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. De wet verdoemt, maar het evangelie spreekt vrij. De wet doodt, maar Christus maakt levend. Christus maakt doden levend. Hij maakt verloren zondaren zalig. En stelt hen in het eeuwige verbond. Dat van geen wankelen weet. En dat verbond zal worden bevestigd. Want het verbond met Abraham zijn vriend. We hebben het opgezongen. Bevestigt hij van kind tot kind. Christus was in de lendenen van Isaac verborgen. En Abraham heeft de belofte omtrent het beloofde zaad van verre gezien en omhelst. Maar de vervulling niet verkregen hebbende. Ja, wel door geloof. En nu ook door een schouwen. Want Abraham is er reeds afgereisd. Uit het land van zijn vreemdelingschappen naar het land. Vloeiende van melk en honing. Maar in het land van zijn vreemdelingschappen heeft Abraham door het geloof geleefd. Ziende de onzienlijke. De Heer had tot Abraham gezegd. In u zullen al de geslachten des aardbodems gezegend worden. En wees een zegen. Maar Abraham is niet alleen de vader der gelovige Joden, maar ook de vader der gelovige heidenen. Want Abraham geloofde al toen hij nog in de vooruit was. Ik zal het u voorlezen uit Romeinen 4. Want wij zeggen, zegt Paulus, dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Die hem in de vooruit was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van sommigen? Nee, van allen. Van allen die geloven in de vooruit zijnde. Ten einde ook hun rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis dergene namelijk. Die niet alleen uit de besnijdenis zijn. Maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was. Dus Abraham is een vader van alle die geloven. En niet alleen der besneden Joden, zoals de Baptisten leren. En daardoor ook de kinderdoop verloochenen. Nee, Abraham is een vader van alle die geloven. Maar het verbond Gods. Dat is niet alleen tot de Joden beperkt gebleven, maar ook de heidenen deelachtig geworden. De buit van het overwonnen land viel zelfs de heidenen in de schoot. Schoon niet mee uitgetogen. U zegt, zo staat het er niet. Nee, maar het is wel waar. Want ook de gelovige heidenen mogen het zingen. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij heeft zelfs onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijdt, die juichen wij in zijn verblijd. En we mogen toch geloven dat Abraham tot de zegen is geweest in het land van de Filistijnen. Abraham woonde, nadat die affaire met dat liegen van Sara door God was rechtgezet, woonde Abraham met vrede bij Abimelech. Daar had hij ook een verbond mee gemaakt. Kunt u lezen, de Beersheba. Wat leren we hieruit? Als je wegen de Heere behagen, dan zal hij zelfs je vijanden met je bevredigen. Dan zullen de rammen van Nebiot je dienen. Midden tussen de zwarte schapen van Kedar is de kerk het vruchtbaarst. Want als het zaad in de akker niet valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. Tegenwoordig zitten ze allemaal achter de zuilen. Ja, reformatorische zuilen. Vruchteloos! Wel nu, Abraham is Abraham kwijtgeraakt in het land der Filistijnen. He, want er staat, en daarna riep Abraham de naam des Heren, de eeuwige Gods, aan. Dat geschiedde in een openbare godsdienstbijeenkomst. En Abraham leefde een patriarchaal leven. Hij was profeet, priester en koning in zijn eigen gezin en hij riep de naam des Heren aan. En weet je wat Kolbrugge zegt, geliefde? Als je nou nergens meer kerken kent, vanwege de bannen die tot aan de hemel gestegen zijn, leeft dan een patriarchaal leven, net als Abraham. U zegt, is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk, want God is niet veranderd. En zijn woord ook niet. Maar hij is getrouwd, de bron van alle goed. En het getuigenis van Abraham, geliefde, dat zal zeker vrucht gedragen hebben onder de Filistijnen, want daar zingt de psalmdichter, van de Filistijn, de Tyrië, de Moor, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht, van Sion zal het blijde nageslacht. Haast zeggen, deze en die is daar geboren. En lieve gemeente, ik mag geloven dat God zijn koninkrijk nog steeds aan het uitbreiden is, ook onder ons. En we zullen het nog druk krijgen met geestelijke kraambezoeken. Maar gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Want Sion wordt door recht verlost en de wederkerende door gerechtigheid. Maar ze zullen komen. Door het goddelijke licht geleid en als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Als dan zal geheel Israël zalig worden. Omdat God aan zijn verbond zal gedenken. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Moeder, dan zijt gij zalig in het kinderen baren in geloof en liefde. Want God zoekt nog zaad om zijn koninkrijk uit te breiden. Opdat zijn huis vol worden. En het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Dan zult u er ook bij zijn, geliefde. U zegt, u moest eens weten wat voor monster ik ben. Nou, dat wist ik al lang hoor. Maar God zoekt gevleesde monsters. Want hij eet met hoeren en tollenaren. En die het buiten de gerechtigheid van Christus niet meer stellen kunnen. En die moeten uitroepen, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Mijn geliefde de Heere, rijken zendt die gans ledig weg. En maar armen worden met goederen vervuld, met heilsgoederen. En Lazarus mag dat wonder uitzingen en bezingen in de schoot van Abraham. Tot lof en prijs van het Lam God staanders geslacht. En dat wonder, geliefde, dat wonder van zalig worden, dat had Lazarus op aarde reeds leren kennen. En Lazarus, die arme Lazarus, die toch rijk was, is van heimwee gestorven. Niet van de honger, hoor. Nee. Maar van heimwee. Ja. Weet je waardoor een arend sterft? Ja, van de honger, ja. Maar weet je hoe dat komt? Omdat zijn bovensnavel, die groeit over zijn ondersnavel. En ik kan die niet meer vreten. Zo is Lazarus gestorven. Van de hongerheimwee. En Abraham was hem daarin voorgegaan. En zo wordt Lazarus gedragen in de schoot van Abraham. O geliefde. Ik ben wel eens blij dat ik niet altijd hier hoef te blijven. Nee. Lazarus had geen vrienden meer overgehouden. Want ze waren allemaal heiliger dan hem. Nee? Allemaal heiliger. Ik ben heiliger dan hij. Maar Lazarus had nog wel een paar likkende honden. Hè? Ja. En die hebben hem de hemel ingelikt. Ja, neem me niet kwalijk, maar die het verstaat, die weet het. Hè? Lazarus is vanwege het wonder gestorven. En de hemelklokken zullen geluid hebben. Toen de bedelaar stierf en werd gedragen door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Ja, de godsdienst die geeft er niet om, hè, dat een kind van God sterft. Eén meer of minder, dat deert er niet. Het Reformatorisch Dagblad is daar zwanger van. Zwanger. Allemaal rationele godsdienst. Je wordt er misselijk van. Gods volk wordt doodgekeken door de godsdienst. Maar dat is een zeker kruis naar huis, geliefde. Ja. Lazarus is door de rijke man doodgekeken. Hè? Want die man was zo rijk en die kon zo vroom en bevindelijk praten, de bevinding liep zijn broekspijp uit. En hij ging van pastorie naar pastorie om de dominees met zijn lekkernijen te bedwelmen. Die Lazarus werd onthouden. Gelukkige Lazarus, hoor. De rijke man die zal wel een zucht van verlichting geslagen hebben toen Lazarus liggende voor zijn poort de laatste adem uitblies. Want toen meende hij van een last verlost te zijn. Maar geliefde, de rijke man had eeuwig misgerekend. Want toen hij zelf stierf, sloeg hij zijn oog op in de eeuwige pijn. O geliefde, het gaat nou uit. Lazarus moest leven van het wonder. En hij is met een vurige wagen ten hemel gedragen. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat iemand dat erop let. De rechtvaardige wordt weggeraapt voor de dag van het kwaad. Maar Gods ware beproefde volk onder het kruis. En ik zeg dat er expres bij. Want er groeit nou een geslacht op, dat noemt zich Gods volk. Maar van kruisen weten ze niet. Maar Gods ware beproefde volk onder het kruis, die moet wel eens innig wenen als er eentje van Gods gekende afreist naar Immanuels land. Niet alleen van droefheid, want het is een verlies voor de aarde. Als er eentje van Gods gekende afreist naar Immanuels land. Niet alleen van droefheid wenen ze, maar ook vanwege het wonder. Vanwege de heim, dan mogen ze wel eens die nakijken met heimwee. Om altijd bij de Heere te zijn. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar het einde van de krijg. En in de hemel is Abraham vader der gelovigen af. Ja. Want in de hemel zijn er geen gelovigen meer. Ook geen dienstbare zonen. Alleen maar dadelijke aanschouwers van Gods heerlijkheid. Want de zoon der dienstbare zal niet erven met de zoon der vrije. U zegt, hoe kom ik van mijn dienstbare oude mens af? Welgeliefde, als de zoon u zal hebben vrijgemaakt, dan zult u waarlijk vrij zijn. Want doden zullen horen, de stem van de zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En daar weten al Gods kinderen van, door het geloof. Maar Abraham en al de gestorven heiligen weten het reeds door aanschouwen. En in de hemel is Abraham een kind des vaders. Waar hij met al de geheiligden in het huis des vaders mag verkeren, eeuwig en altoos. En nog is er plaats. Amen. Mijn lieve heren, wat is uw genade onuitsprekelijk groot. Het is niet om uit te spreken. We hebben er geen woorden voor, heren. U hebt uw woord gegeven, anders zouden wij er geen woorden voor hebben. We hebben het maar na te stuimelen. Onze vinger te leggen bij uw woord. Het woord waarop gij ons verwachting hebt gegeven. O lieve Heere, mocht gij ons eens verwaardigen. Om daarop te pleiten. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Voor een dode, goddeloze hoop. Voor eentje die er alles doorgebracht hebt. Die zijn leven doorgebracht hebt als de verloren zoon. Gij staat nog op de uitkijk. En als er eentje wordt getrokken door koorden van liefde. En zijn vonnis mag aanvaarden. Dan wordt hij omhelst. Van onder eeuwige arm. O Heere, zo doet hij ook aan ons. Voor het eerst. Of bij vernieuwing. En dat om de Heer Jezus Christus wil. Amen. Gemeente zingen tot slot van de 73ste psalm en daarvan het 12e zangvers. Psalm 73 vers 12.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.